Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik zullen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We doen dat vandaag onder meer door te luisteren naar de catechese van paus Leo XIV, die hij gegeven heeft op het moment dat hij de generale audiëntie heeft gehouden op het Sint-Pietersplein. En dat was woensdag 18 juni. En de Heilige Vader die heeft daar opnieuw een catechese gegeven en die gaan wij samen beluisteren. We gaan ook binnengaan in het Apostolische Paleis om te gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En zullen stilstaan bij een bijzondere verjaardag die paus Leo XIV viert, namelijk de verjaardag van zijn priesterwijding. Mijn collega Marian die heeft het daarover gehad in Elke Dag Telt. Wij gaan daar ook even blijven bij stilstaan en dat op basis van een artikel dat verscheen in de Vaticaanse media. Een van de medewerkers daar die even gaan kijken is naar de manier waarop die priesterwijding eraan toegegaan is, maar vooral ook de teksten die werden gekozen door de paus om deze bijzondere gebeurtenis te vieren. U weet, zij hebben de mogelijkheid om bijvoorbeeld op het prentje dat gemaakt wordt ter gedachtenis van die mooie dag. Wel, die zaken die gaan we even samen bekijken. We gaan dus binnen in het Apostolische Paleis, het werkterrein van paus Leo XIV, en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op dinsdag 17 juni ontving de paus de heer Alain Berset, de secretaris-generaal van de Raad van Europa, samen met zijn gevolg. Een audiëntie werd eveneens verleend aan kardinaal Giorgio Marengo. Hij is de apostolische prefect van Ulaanbaatar in Mongolië en werd samen ook met zijn gevolg ontvangen door de paus. Er werd een audiëntie verleend aan de heer David Mevarbeshvili, hij is de ambassadeur van Georgië, bij de Heilige Stoel en dat bij de gelegenheid van zijn geloofsbrieven. En er werd ook een audiëntie gehouden met de Italiaanse bisschoppenconferentie. U weet, paus Leo XIV is niet alleen de paus over de hele kerk wereldwijd, maar hij is ook bisschop van Rome. En hij heeft verschillende hulpbisschoppen die hem daarbij helpen bij het bestuur van het bisdom Rome. Maar daarbij is hij natuurlijk ook een belangrijke, door het feit dat hij de paus is, belangrijke figuur voor de bisschoppenconferentie van Italië. De voorzitter van deze bisschoppenconferentie is niet de paus. Dat is een andere bisschop, aartsbisschop, kardinaal, die daarvoor kan gevraagd worden, zoals dat bij andere bisschoppenconferenties het geval is. Het is wel heel interessant ook om deze toespraak even te gaan bekijken, omdat het ons iets vertelt over de manier waarop paus Leo XIV kijkt naar de Italiaanse bisschoppenconferentie. Hij heeft daarbij het volgende gezegd. Dierbare broeders En zusters, ik ben inderdaad zeer blij om u te mogen ontmoeten. Deze zaal die tussen de basiliek en de piazza ligt, is beladen met de emoties die de recente gebeurtenissen met zich hebben meegebracht. Het is zelfs zo dat de paus deze moet doorkruisen om naar de centrale loggia te gaan, dus het centrale balkon. Onze geliefde paus Franciscus deed dat voor zijn laatste Urbi et Orbi, paasboodschap, die zijn laatste intense oproep was voor vrede voor alle volkeren. En ook ik wilde de avond van mijn verkiezing de aankondiging van de verrezen Heer herhalen. A pace sia con voi, vrede zij met u. Ik dank u voor uw gebeden en die van uw gemeenschappen. Ik heb ze zo hard nodig. Ik ben vooral kardinaal Zuppi dankbaar, ook voor de woorden die hij tot mij richtte. Even een kanttekening. Deze kardinaal is de aartsbisschop van Bologna en de voorzitter van de bisschoppenconferentie. Ik groet de drie ondervoorzitters, de secretaris-generaal en ieder van u. De geschiedenis van de kerk in Italië benadrukt de bijzondere band die u met de paus verbindt en die volgens het statuut van de bisschoppenconferentie op bijzondere wijze de gemeenschap van de conferentie met de paus kwalificeert. In navolging van mijn voorgangers ervaar ook ik de relevantie van deze gemeenschappelijke en bijzondere relatie. Zoals de heilige paus Paulus VI die definieerde toen hij sprak op de eerste algemene vergadering van de bisschoppenconferentie van Italië. Bij de uitoefening van mijn ambt, samen met u, dierbare broeders, wil ik mij laten inspireren door de beginselen van collegialiteit, die door het Tweede Vaticaans Concilie zijn uitgewerkt. In het bijzonder benadrukte de Constitutie Lumen Gentium dat de Heer Jezus de apostelen heeft samengesteld als een college of een stabiele klasse waarover hij Petrus plaatste uit hun midden gekozen. Het is op deze wijze dat jullie geroepen zijn je ambt uit te oefenen. Collegialiteit onder elkaar en collegialiteit met de opvolger van Petrus. Dit principe van communio wordt ook weerspiegeld in een gezonde samenwerking met de burgerlijke autoriteiten. De bisschoppenconferentie van Italië is in feite de plaats waar het denken van de bisschoppen over de meest relevante kwesties voor het algemeen welzijn wordt vergeleken en gesynthetiseerd. Waar nodig begeleidt en coördineert het de relaties van de individuele bisschoppen en regionale bisschoppenconferenties met deze autoriteiten op lokaal niveau. Paus Benedictus XVI beschreef in 2006 de kerk in Italië als, citaat, een zeer levendige realiteit die een capillaire aanwezigheid onderhoudt onder mensen van alle leeftijden en omstandigheden en waar christelijke tradities vaak nog geworteld zijn en vrucht blijven dragen. Toch wordt de christelijke gemeenschap in dit land sinds enige tijd geconfronteerd met nieuwe uitdagingen die verband houden met het secularisme, een zekere onvrede met het geloof en de demografische crisis. In deze context, zo merkte paus Franciscus op, citaat, wordt van ons moed gevraagd om niet gewend te raken aan situaties die zo verankerd zijn dat ze normaal of onoverkomelijk lijken. Profetie vraagt geen tranen, maar moedige keuzes die eigen zijn aan een echte kerkelijke gemeenschap. Zij leiden ertoe zich te laten verstoren door gebeurtenissen en mensen en zich onder te dompelen in menselijke situaties, bezield door de helende geest van de zaligsprekingen. Einde citaat. Op grond van de bevoorrechte band tussen de paus en de Italiaanse bisschoppen wil ik enkele pastorale aandachtspunten aangeven die de Heer voor ons plaatst en die vragen om bezinning, concrete actie en evangelische getuigenis. Allereerst is er een nieuwe impuls nodig in de verkondiging en de overdracht van het geloof. Het gaat erom Jezus Christus centraal te stellen. En, op de weg die Evangelii Gaudium aangeeft, mensen te helpen een persoonlijke relatie met hem te beleven, de vreugde van het evangelie te ontdekken. In een tijd van grote versplintering is het noodzakelijk om terug te keren naar de fundamenten van ons geloof, naar het kerygma. Dit is het eerste grote engagement dat alle anderen motiveert. Christus in de aderen van de mensheid brengen. De apostolische zending vernieuwen en delen. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u. Zo horen we het in de eerste brief van de heilige apostel Johannes. En het gaat erom de wegen te vinden om ervoor te zorgen dat de blijde boodschap iedereen bereikt, met pastorale acties die in staat zijn degenen die het verst weg zijn op te vangen en met geschikte instrumenten om de catechese en de talen van de verkondiging te vernieuwen. Onze relatie met Christus roept ons op om een pastorale focus op het thema vrede te ontwikkelen. De Heer zendt ons in feite naar de wereld om zijn eigen geschenk te brengen. Vrede zij met u. En om de ambachtslieden ervan te worden op de plaatsen van het dagelijkse leven. Ik denk aan parochies, buurten, stedelijke en existentiële periferieën. Daar waar menselijke en sociale relaties moeilijk worden en conflicten vorm krijgen, misschien subtiel, moet een kerk zichtbaar worden die in staat is tot verzoening. De apostel Paulus vermaant ons als volgt in de brief aan de Romeinen: indien mogelijk, voor zover het van u afhangt, leef in vrede met iedereen. Het is een uitnodiging die ieder een concreet deel van de verantwoordelijkheid toevertrouwt. Ik hoop dan ook dat elk bisdom wegen van opvoeding tot geweldloosheid kan bevorderen. Initiatieven van bemiddeling in lokale conflicten. Projecten van verwelkoming die angst voor de ander omzetten in een kans voor ontmoeting. Elke gemeenschap zou een huis van vrede moeten worden, waar mensen leren vijandigheid te bezweren door dialoog, waar gerechtigheid wordt gepraktiseerd en vergeving wordt gekoesterd. Vrede is geen spirituele utopie. Het is een nederige weg, bestaande uit alledaagse gebaren, die geduld en moed, luisteren en handelen met elkaar verweeft. En die vandaag meer dan ooit vraagt om onze waakzame en generatieve aanwezigheid. Dan zijn er nog de uitdagingen die het respect voor de waardigheid van de menselijke persoon in vraag stellen. Kunstmatige intelligentie, biotechnologie, de data-economie en sociale media veranderen onze perceptie en ervaring van het leven ingrijpend. In dit scenario dreigt de waardigheid van de menselijke persoon te worden afgevlakt of vergeten, vervangen door functies, automatismen, simulaties. Maar de persoon is geen systeem van algoritmen. Het is een schepsel, een relatie, een mysterie. Laat mij dan een wens uitspreken. Dat de weg van de kerken in Italië, in coherente symbiose met de centraliteit van Jezus, de antropologische visie omvat als een essentieel instrument voor pastorale onderscheiding. Zonder een levende reflectie op de mens, in zijn lichamelijkheid, in zijn kwetsbaarheid, in zijn dorst naar het oneindige en zijn vermogen tot binding, wordt ethiek gereduceerd tot een code en dreigt het geloof te ontaarden. Ik raad in het bijzonder aan om een cultuur van dialoog te cultiveren. Het is goed dat alle kerkelijke realiteiten, parochies, verenigingen en bewegingen, ruimtes zijn voor intergenerationeel luisteren, voor confrontatie met verschillende werelden, voor zorg over woorden en relaties. Want alleen waar geluisterd wordt, kan gemeenschap geboren worden. En alleen waar gemeenschap is, wordt waarheid geloofwaardig. Ik moedig jullie aan om door te gaan op deze weg. De verkondiging van het evangelie, vrede, menselijke waardigheid, dialoog, dat zijn de coördinaten waardoor jullie een kerk kunnen zijn die het evangelie belichaamt en een baken is, een teken van het koninkrijk van God. Tot slot wil ik u enkele aansporingen meegeven voor de nabije toekomst. Ten eerste, ga verder in eenheid, vooral ook met de synodale weg in gedachten. De Heer, zo schrijft Augustinus, om zijn lichaam goed samengesteld en in vrede te houden, apostreert de kerk bij monden van de apostel: je kunt niet van oog tot hand zeggen, ik heb je niet nodig. Of evenzo van hoofd tot voet, ik heb je niet nodig. Als het lichaam enkel oog was, waar zou dan het gehoor zijn? En als het lichaam een en al gehoor was, waar is dan de reukzin? Blijf eensgezind en verdedig je niet tegen de provocaties van de geest. Laat synodaliteit een mentaliteit worden in het hart, in de besluitvorming, in de manier van handelen. Ten tweede, kijk met sereniteit naar morgen. Wees niet bang voor moedige keuzes. Niemand zal u ervan kunnen weerhouden om dicht bij de mensen te zijn, om het leven te delen, om met de minst bedeelden op te trekken, om de armen te dienen. Niemand zal u ervan kunnen weerhouden om het evangelie te verkondigen. En het is het evangelie dat we moeten brengen. Want dat is wat wij allemaal in de eerste plaats nodig hebben om goed te leven en gelukkig te zijn. Zorg ervoor dat de leken gelovigen, gevoed door het woord van God en gevormd in de sociale leer van de kerk, protagonisten zijn van evangelisatie op het werk, in de scholen, in de ziekenhuizen, in sociale en culturele omgevingen, de economie en de politiek. Dierbare vrienden, laten wij samen op weg gaan, met vreugde in ons hart en zang op onze lippen. God is groter dan onze middelmatigheid. Laten we tot Hem getrokken worden. Laten wij vertrouwen op zijn voorzienigheid. Ik vertrouw u allen toe aan de bescherming van de Allerheiligste Maagd Maria, onze Lieve Vrouw van Loreto, van Pompeji en van de ontelbare heiligdommen die Italië rijk is. En ik begeleid jullie met mijn zegen. Ik dank u. De volledige vertaling van de toespraak die Paus Leo XIV heeft gegeven tot de Italiaanse bisschoppenconferentie. En natuurlijk, de situatie in Italië, u hoorde het al, is een situatie waar, misschien een beetje later dan onze streken, maar waar zij ook heel sterk geconfronteerd worden, een land dat altijd heel erg katholiek is geweest, ook geconfronteerd worden. Dus enerzijds, zoals de paus het aangeeft, secularisatie. En anderzijds ook een demografische, men spreekt van een demografische winter, waarbij er dus geen kinderen meer geboren worden. Een probleem dat ook bij ons trouwens een probleem is. Mensen kiezen ervoor om geen kinderen meer te hebben. En dat is een probleem. Zeker in Italië, waar Paus Franciscus verschillende keren ook over gesproken heeft en waar Paus Leo XIV zeker ook niet voorbij gaat aan deze realiteit. De toespraak dus tot de Italiaanse bisschoppen. Die op audiëntie werden ontvangen op dinsdag 17 juni. Kijken we nog even naar woensdag 18 juli dan. Dan heeft de Heilige Vader Monsieur Javier Augusto del Rio Alba ontvangen. Hij is de aartsbisschop van Arequipa in Peru. Ook Monsieur Mario Fiandri, apostolisch vicaris van El Petén in Guatemala. En de deelnemers aan een evenement dat werd georganiseerd door de Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci. Op woensdag 18 juni heeft de Heilige Vader natuurlijk ook de generale audiëntie gehouden en opnieuw een catechese uitgesproken. Deze catechese handelt in het kader van het heilig jaar. De paus heeft ervoor gekozen natuurlijk om die reeks die door paus Franciscus werd begonnen, om die verder te zetten en heeft in de afgelopen tijd verschillende malen teruggeblikt, voornamelijk op verschillende parabels waar Jezus geneest. Vorige keer hoorden we nog de genezing van Bartimeus aan de poort van Jericho. Deze keer gaan we luisteren naar een catechese over de genezing van een lamme bij de badplaats Bethsaida. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV.
Cari fratelli e sorelle, continuiamo a contemplare Gesù che guarisce. In modo particolare oggi vorrei invitarvi a pensare le situazioni.
Dierbare broeders en zusters, laten wij verder gaan met nadenken over Jezus die geneest. Op een bijzondere wijze wil ik jullie vandaag uitnodigen om na te denken over de situaties waarin wij ons geblokkeerd en vastgelopen voelen. Soms lijkt het ons zinloos om te blijven hopen. We berusten en willen niet langer vechten. Deze situatie wordt in de evangeliën beschreven met het beeld van verlamming. En daarom wil ik vandaag stilstaan bij de genezing van een verlamde, verteld in het vijfde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Jezus gaat naar Jeruzalem voor een feest van de Joden. Hij gaat niet meteen naar de tempel, maar stopt bij een poort waar waarschijnlijk de schapen werden gewassen die later als offer werden gebracht in de tempel. In de buurt van deze poort waren ook vele zieke mensen die, in tegenstelling tot de schapen, uit de tempel werden geweerd omdat ze als onrein werden beschouwd. En dus is het Jezus zelf die zich bij hen voegt in hun pijn. Deze mensen hoopten op een wonder dat hun lot zou kunnen veranderen. Naast de poort was namelijk een badplaats waarvan het water werd beschouwd als taumaturgisch. Dat wil zeggen in staat om te genezen. Op bepaalde momenten zou het water zich roeren en volgens het geloof van die tijd zou degene die er het eerste indook worden genezen. En zo ontstond er een oorlog tussen de armen. We kunnen ons het trieste tafereel voorstellen van deze zieke mensen die zich moeizaam naar het water sleepten. En die badplaats heette Betsata, wat huis van barmhartigheid betekent. Het zou een beeld kunnen zijn van de kerk, waar zieken en armen samenkomen en waar de Heer komt om te genezen en hoop te geven.
Jezus rivolge specificamente a un uomo che è paralizzato da ben 38 anni.
Jezus richt zich specifiek tot een man die al 38 jaar verlamd is. Hij heeft er zich inmiddels bij neergelegd omdat hij zich nooit in het bad kan onderdompelen wanneer het water opkomt. En inderdaad, wat ons vaak verlamd is juist teleurstelling. We raken ontmoedigd en dreigen in luiheid te vervallen. Jezus stelt deze verlamde een vraag die misschien overbodig lijkt. Wil je genezen worden? Maar in plaats daarvan is het een noodzakelijke vraag. Want als iemand al zoveel jaren vastzit, kan zelfs de wil om te genezen falen. Soms blijven we liever ziek en dwingen we anderen om voor ons te zorgen. Het is soms ook een excuus om niet te beslissen wat we met ons leven gaan doen. In plaats daarvan stuurt Jezus deze man terug naar zijn ware en diepste verlangen.
Jezus rimanda invece quest'uomo al suo desiderio più vero e profondo.
Deze man antwoordt in feite op een meer welbespraakte manier op de vraag van Jezus, waardoor hij zijn kijk op het leven onthult. Allereerst zegt hij dat hij niemand heeft om hem in het bad onder te dompelen. De schuld ligt dus niet bij hem, maar bij anderen die niet voor hem zorgen. En deze houding wordt een voorwendsel om de verantwoordelijkheid te ontlopen. Maar is het echt waar dat hij niemand had om hem te helpen? Het verhelderende antwoord van Augustinus luidt: ja, om genezen te worden had hij absoluut iemand nodig. Een mens. Maar een mens die ook God was. Daarom is de man die nodig was gekomen. Waarom de genezing nog langer uitstellen? De verlamde voegt er vervolgens aan toe dat wanneer hij in het bad probeert te duiken, er altijd iemand voor hem is. Deze man heeft een fatalistische kijk op het leven. We denken dat dingen ons overkomen omdat we geen geluk hebben. Het lot is tegen ons. Deze man is ontmoedigd. Hij voelt zich verslagen in de strijd van het leven. In plaats daarvan helpt Jezus hem te ontdekken dat zijn leven ook in zijn handen ligt. Hij nodigt hem uit om op te staan. Om op te staan uit zijn chronische situatie en om zijn draagbaar te pakken, zijn bed. Die mag niet achtergelaten of weggegooid worden. Het staat voor zijn vroegere ziekte. Het is zijn voorgeschiedenis. En tot dan toe heeft het verleden hem geblokkeerd. Het heeft hem gedwongen daar te liggen als een dode. En nu kan hij de draagbaar nemen en dragen waarheen hij wil. Hij kan beslissen wat hij met zijn geschiedenis doet. Het is een kwestie van op weg gaan, verantwoordelijkheid nemen om te kiezen welke weg je neemt. En dat is dankzij Jezus. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer vragen om de gave om te begrijpen waar ons leven vastzit. Laten we proberen stem te geven aan ons verlangen naar genezing. En laten we bidden voor allen die zich verlamd voelen, die geen uitweg meer zien. Laten we vragen om terug te keren, om te wonen in het hart van Jezus, dat het ware huis van barmhartigheid is.
Della misericordia.
De prachtige catechese van Paus Leo XIV over de genezing van de lammen bij Betsata. En waarbij de paus toch heel duidelijk ook kijkt naar de figuur van de lammen en zijn eigen verantwoordelijkheid. We hebben Jezus nodig om op te staan, maar dragen zelf ook de verantwoordelijkheid om het te willen. Wij gaan samen met de Heilige Vader het Angelus bidden en daarna komen we graag bij u terug en gaan we samen stilstaan bij de 43ste verjaardag van de priesterwijding van Paus Leo XIV. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Ik kan jullie niet allemaal voeden met gewoon brood, maar dit woord is jullie deel. Ik voed jullie van dezelfde tafel die mij voedt. Ik ben jullie dienaar. Deze woorden, die de gedachte uitdrukken die de heilige Augustinus in preek 339 uiteenzette, vormden de inleiding aan de herinneringskaart voor de priesterwijding die Robert F. Prevost op 19 juni 1982 ontving. De gekozen afbeelding was die van het laatste avondmaal, afgebeeld op een 15e eeuwse Russische icoon. 43 jaar geleden werd Paus Leo XIV dus tot priester gewijd in de kapel van Santa Monica in Rome, op een steenworp afstand van het Vaticaan en het plein van het Heilige Officie, waar de paus momenteel verblijft. De Belgische aartsbisschop Jean Jadot, op dat moment pro-voorzitter van het Secretariaat voor Niet-Christenen, nadat hij apostolisch afgevaardigde en pro-nuncius was in Azië en Afrika, en uiteindelijk in de Verenigde Staten van Amerika, mocht de priesterwijding toedienen. Op het moment van zijn wijding was pater Robert Prevost 27 jaar oud Hij had reeds kanoniek recht gestudeerd aan de pauselijke universiteit van Sint Thomas van Aquino. Hij was 5 jaar eerder toegetreden tot de orde van Sint Augustinus en hij legde zijn plechtige geloften af in 1981. In 1985 werd hij uitgezonden als missionaris naar Peru, waar hij diende in de missie van Chulucanas Piura. De passage die voor de herinneringskaart is gekozen, herinnert aan een andere passages van Augustinus, in het bijzonder over de uiteenzettingen over de psalmen. Je bent een goede dienaar van Christus, als je hen dient die Christus heeft gediend. Hij heeft je tot mijn dienaar gemaakt, die je door zijn bloed heeft vrijgemaakt. Weet hoe je van je dienaren moet houden, maar in de naam van je Heer. Mogen hij ons toestaan deze dienst goed te doen, want gewild of ongewild, we zijn dienaren. Maar als we dienaren zijn door onze eigen wil, dan dienen we niet uit noodzaak, maar uit liefde. Deze woorden over dienaren zijn, over God toebehoren en om die reden ten dienste te staan van zijn volk, ja, klonken ook enigszins door in de eerste homilie voor priesterwijdingen die de nieuwe bisschop van Rome celebreerde in de Sint-Pietersbasiliek op 31 mei 2025, toen hij 11 diakens van het bisdom de priesterwijding verleende. Daarbij zei de Heilige Vader nog, dierbare wijdelingen, denk dan aan uzelf op de weg van Jezus. Van God zijn dienaren van God, mensen van God. Van God zijn bindt ons aan de aarde, niet aan een ideale wereld, maar aan de echte wereld. Net als Jezus zijn dit mensen van vlees en bloed die de Vader op je pad plaatst. Wijd je aan hen toe, zonder je van hen af te zonderen, zonder je te isoleren, zonder van het ontvangen geschenk een soort voorrecht te maken. Want de liefde van Christus bezit ons, dierbare broeders. Het is een bezit dat ons bevrijdt en ons in staat stelt niemand te bezitten. Bevrijden, niet bezitten. Wij zijn van God. Er is geen grotere rijkdom om te waarderen en te delen. Het is de enige rijkdom die, wanneer ze wordt gedeeld, vermenigvuldigd en groter wordt. De prachtige woorden die paus Leo XIV uitsprak, een homilie die we trouwens ook reeds in een andere aflevering van Radio Vaticaan mochten laten weerklinken. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en geven u ook nog graag mee, dat hoorde u misschien ook al in een vorige aflevering, dat dus ook bekendgemaakt is dat paus Leo XIV besloten heeft om vakantie te houden opnieuw in Castel Gandolfo. Paus Franciscus heeft er altijd voor gekozen om in het Vaticaan te blijven. Deze paus zal dat niet doen. Hij gaat naar de zomerresidentie. Het bidden van het Angelus op zondag gaat nog steeds door. En hij zal ook op verschillende momenten de heilige mis opdragen waar mensen die in de buurt zijn ook aanwezig zullen kunnen zijn. Wat daarvan wordt uitgezonden is voor ons ook een klein beetje afwachten. We verwachten wel dat het Angelus zeker nog zal worden uitgezonden. Dat hoort u ook op die zondagen tijdens de vakantieperiode dus van paus Leo XIV. Verder werd ook bekendgemaakt dat hij ook nog een weekend, 15 augustus, rond die periode ook opnieuw naar Castel Gandolfo zal gaan. Dat betekent dat in de maand juli geen generale audiënties zullen te horen zijn. Die worden dus opgeschort tot en met 30 juli. En daarna zal de Heilige Vader zijn activiteiten hervatten. Mochten daar nog andere details bekend worden, dan hoort u het zeker tijdens Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monsignor Shane McKinley benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Brisbane in Australië. Hij benoemde Monsignor Benoni Ambaros tot aartsbisschop van Matera Irsina en tevens ook als bisschop van Tricarico. Deze twee bisschopszetels zullen dus worden verenigd worden onder één bisschop, de nieuwe bisschop Monsignor Benoni Ambaros. Monsignor Dorival Souza Barreta Jr. is benoemd tot bisschop van Januaria in Brazilië. En eerwaarde heer Jance Kozinc is benoemd tot bisschop van Murska Sobota in Slovenië. Er is een nieuwe apostolische afgevaardigde voor de Stille Oceaan, dat is aartsbisschop Gabor Pinter. En een apostolische vicaris voor Guapi, eerwaarde heer Alfonso Garcia Lopez. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.